Goedemorgen. Goedemorgen. Dan wordt onze ziel vanmorgen verzadigd, Heer, met uw overvloed. De ogen mogen zien vanmorgen het heerlijk heil voor ons bereid. En we leven in de tijd nog steeds na Pasen. Hemelvaart is nog niet aangebroken. De tijd na Pasen. En vanmorgen verschijnt Jezus ten derde male. Hij verschijnt ten derde male vanmorgen aan jou en aan mij. Hij wil verschijnen vanmorgen in je binnenste. En Matthäus 28 vers 10 zegt Jezus tegen Maria en de vrouwen: ga heen, bericht mijn broeders en zeg ze dat zij naar Galilea moeten gaan, want daar ga ik mij laten zien. Zeg ze dat ze naar Galilea moeten gaan, de plek waar ik ze ooit geroepen heb om mee te gaan met mij op pad naar mijn bestemming, naar het doel wat ik voltooid heb. En de jongens gaan. Ze gaan naar Galilea. En dan is dit wonderlijke verhaal. Het wonderlijke verhaal waarvan Jezus vanmorgen de dirigent is. De dirigent van ons leven. Voor onze gemeente. En Arjan zal het verhaal lezen. Je hoeft het niet op te zoeken. Want het verhaal klinkt. Het verhaal heeft geluid. Luister met je oren. Laat het binnenkomen.
De verschijning aan de zee van Tiberias. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: wij gaan met u mee. En zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, hebt u niets? Hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit. En zij konden het niet meer betrekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el. Van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt gij u mij lief? Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd u van mij. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen.
Een heel mooi verhaal. En het verhaal begint heel mooi. Hierna openbaart Jezus zich opnieuw. Opnieuw verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Opnieuw, telkens weer opnieuw, wil Jezus aan mij en aan jou verschijnen. Verschijnen is dat je hem ziet. Dat je iets van hem hoort, iets vanuit zijn hemel naar je toe krijgt, waardoor je het anders ziet, anders beleeft, vanuit hem, vanuit zijn gedachtensfeer. En daarin meekomt en daarin wil Jezus verschijnen, ook deze morgen, voor mij, voor jou en voor ons. En hij verschijnt dan aan de oever van je hart, aan de oever van de zee. Aan de oever soms van de plek van leven en dood. En de jongens hebben die opdracht opgevolgd. Zij zijn naar Galilea gegaan. En kan je ze zien zitten aan dat meer? Daar zitten ze met ze, 7 of 8, weet ik niet meer. Waar hebben ze het over? Die tijd met Jezus dat ze optrokken? De wonderen die hij deed? De leerlingen die hij vertelde? Ze zitten daar ook in een nieuwe situatie. Want Jezus is niet meer bij ze. Al die tijd zijn ze met hem meegegaan. Hij is niet steeds bij ze. En ze zitten daar te wachten. En te wachten. En er gebeurt niks. En Jezus verschijnt niet. En dan? Dan staat Petrus op. Hij is een doener. Hij zegt, ik ga vissen. Ik geloof dat Petrus in dit verhaal, maar ook de andere jongens, iets geleerd hebben voor zometeen als de Heer Jezus echt weggaat. Als hij opstijgt en hemelvaart, dan gaan ze 10 dagen wachten. En hij gaat niet meer vissen. Hij blijft in het gebed, eensgezind en volhardend, uitzien naar de belofte. Dat die geest zal komen uit de hoge en dat die hen zal bekrachtigen. En hier gaat hij vissen. Oké, als de verschijning soms in ons leven even wegblijft, uitblijft, niet zo toegankelijk is, dat kan je in je ziel merken. Waardoor? Niet door Jezus. Misschien door leegheid. Door drukte, door zorg, door ziekte, door dingen die je in beslag nemen. Herken je dan het gedrag van Petrus? Ik ga vissen. Ik ga doen waar ik goed in ben. Oude denken komt boven. Oude manier van leven. Zelfs VNG, volle evangelie, maniertjes, patronen en wezens kunnen daarin boven komen. Als het nieuwe in ons verschijnende is en dat soms even duurt, of nog wordt versluierd, dan wil dat oude altijd de kop opsteken. Sta dan hier daar van te kijken dat dat in je werkt. Onderken het, ga het zien en ga er gewoon van leren als het je een keer gebeurt. En ze gaan vissen. En die andere jongens gaan mee. Want Petrus is de leider, hè? Hij is de leider van deze groep. En zo heeft Jezus hem op een gegeven moment ook aangesteld. Hij is de rots. Hij is de bouwer van de gemeente. En de nacht komt snel. En in die nacht, ze vangen niets. Deze kundige mannen, want het waren vissers van beroep. En het was echt hun vak. Daar waren ze goed in. Het lukt niet. Wat een teleurstelling. Ook dit lukt niet meer. De Heer verschijnt niet. En dat oude vak lukt ook al niet meer. Waar doe ik het nou eigenlijk nog voor? Hé, mannen. Weet je het nog? Toen je geroepen werd. Bij ditzelfde meer. Wat gebeurde er toen in de nacht? Ook geen vis. Geen vangst. En in die nacht, in die ochtend, roept Jezus je. En hij geeft ze dan een opdracht. Hij zegt dan, ga naar dieper water. En daar zul je vis vinden. En ze doen het. Die herinnering wordt zelfs hier versluierd. Die herinneringen, wat Jezus heeft gedaan op momenten in je leven als hij je roept in de kleine momenten, worden versluierd en kunnen ook bij ons nog versluierd worden. En het is al ochtend. De zon komt op en verschijnt. De mannen zien het licht opkomen, maar het licht daagt nog niet van binnen. En daar verschijnt een man aan de oever. Hij staat daar en ze zien hem. Maar ze herkennen hem niet. Hé, is dat niet eerder voorgekomen? Maria herkent Jezus niet. De Emmausgangers herkennen Jezus niet. Kan het zo zijn dat ik Jezus wel eens niet herken als hij van binnen aan mij verschijnt? Ik geloof dat, want ik geloof dat Jezus altijd nu met zijn geest bezig is om in ons, aan ons te verschijnen. Dat gaat van hem uit. Dat gaat vanuit zijn hemel naar ons toe. Dat is wat hij wil. En soms is het dan, Heer, hoe maak ik me toegankelijk voor u? Hoe komt dat dichtbij? Hoe ga ik dat zien? Hoe wil u zich aan mij betonen? Het bezig zijn met het vissen voor de jongens belemmert het zien dat het Jezus is. Sommige dingen belemmeren dat ik zie dat Jezus aan de oever van mijn hart staat. En dat Jezus daar staat en iets tegen mij wil zeggen. En Jezus, hij gaat hier spreken. En hij zegt, lieve kinderen. Had je dat nou verwacht dat hij dat zegt? Lieve kinderen. Je verwacht toch broeders? Mannen? Een heel klein woordje. Hij duidt er iets naar Jezus. Kinderen. Op dit moment zijn jullie kinderen. Hadden jullie niet even kunnen wachten? Dat zegt hij niet. Hij zegt kinderen. Het duidt aan een kind, als je iets belooft, wil hij het nu hebben. Een kind als het nu verdrietig is, moet het nu getroost worden. Een kind als een probleem is, moet het nu opgelost worden, toch? Het kinderlijke is hierboven gekomen. In een situatie wat nieuw is voor ze, want de Heer is niet altijd meer bij zich. Dus dat is niet raar, maar hij duidt het eenvoudige met kinderen. En misschien zegt hij ook wel eens tegen jou of mij. Kind, lief kind. En wat dan? Wat zegt hij daarna? En dat is typerend aan Jezus. Jezus opent zijn gesprek met jou en mij heel vaak met een vraag. Dan moet je eens opletten en ook durven die vraag te horen. Hij opent met een vraag. En Jezus vraagt niet, waarom ben je gaan vissen? Jezus vraagt niet, waarom ben je dat gaan doen? Geen verwijt, geen oordeel, geen afkeuring in hem, totaal niet. Hij zegt ook niet, hadden jullie nou niet even kunnen wachten? Jezus zegt enkel, hebben jullie iets te eten? Hebben jullie iets te eten voor mij? Ik wil maaltijd met jullie houden, want dat is zijn verlangen ook nu in ons hart. En vragen zie je in de Bijbel. Kijk naar Adam. Dan vraagt God, Adam, waar ben je? Bij Maria vraagt Jezus, Maria, waarom ween je? Bij de Emmausgangers vraagt Jezus, waarom bent u zo bedroefd? Het zijn niet zomaar vragen die Jezus aan de oever hier van binnen aan jou in de stilte stelt. Het zijn vragen die mijn ogen en mijn oren openen voor wat Jezus wil met mijn leven, met de toekomst, met de gemeente. En ik geloof dat dat ook werkt bij jullie, niet hier ik als oudste, maar wij zijn gemeente met elkaar. De leden vormen het gemeente en wij mogen samen groeien als gemeente naar die toekomst toe. Vragen, ze maken je los van. Ze heffen je op. Soms troosten ze je of ze doen iets open waarvan je denkt, oh, zo had ik het nog niet bekeken. Vragen, ze bewerken ook keuzes. Vragen bewerken ruimte. En vragen doet Jezus, hebben jullie iets te eten? Ziet u dan niet of dat net leeg is? Nee, hebben jullie iets voor bij de maaltijd? En wat zeggen de jongens? Nee. Korter kan niet. Nee, je hoort de teleurstelling. Je hoort het verdriet. Het niet meer vangen van vis. En het niet verschijnen van Jezus wat uitblijft. Na die hele nacht werken ook nog. Waarom doe ik het nog? Ik kan beter weer naar huis gaan en niet meer wachten. En die netten, ze zijn leeg. Leeg. Hoe kunt u mij nu om vis vragen op dit moment? Om eten? Leegheidsmomenten. Ken je die? Of is het altijd vol? Geloof ik niet. Momenten van leeg in je geloof. Leeg in de hoop op de toekomst. Leeg in drukte. Leeg in je ziekte of in de moeite of in de pijn. Leeg in, vul maar in voor je eigen leven. Voor mij is leegte ook als we het evangelie niet zo makkelijk omzetten in doen. We kunnen er heel mooi over praten. Maar in ons doen blijven we daar soms nog wel een beetje in achter. En ik ook. Leegte is voor mij ook als ik hem niet meer hoor, niet meer zie, niet meer merk wat hij zegt, waar hij me naartoe wil hebben, de weg die hij bereidt voor mijn leven en voor elkaar, die hoopvolle toekomst die hij schetst. En dan is mijn bede, Heer, leer mij zien. Open mijn ogen en mijn oren, zodat ik zie hoe u verschijnt en welke vraag u dan mij stelt. Jezus stelt de vraag en het is nee. En weet je, dan denk je, dat zeg ik niet. Dan moet je eens opletten, deze week, als de Heer wat vraagt. Nee, Heer, nu niet. Nee, Heer, dat kan ik niet. Dit hou ik niet uit. Nee, dit is onmogelijk. Heel vaak op iets nieuws is een nee. Het is dus niet raar dat de jongens hier nee zeggen. En het lijkt alsof hun hart sluit. Nee, dat voel je. Een soort muurtje om je heen. Maar voor Jezus sluit het hart nooit. En dat is mooi, hè? Jezus blijft je zoeken. En wat doet hij? Hij zegt niet, kom maar hier. Hij zegt niet, ik troost je. Kom maar hier en ik ben er eindelijk voor je. Ik help je en ik los het op. Nee, moet je maar eens opletten. Na een vraag, dat is de opening, dat is de opmaat, zeg ik, komt er heel vaak een opdracht. Iets wat ik en jij mogen doen. Zoals bij die eerste roeping dat Jezus zegt, trek naar dieper water. Zo zegt hij nu, werp het net uit aan de rechterkant van jouw schip. Werp jouw net uit aan de rechterkant van je schip en je zult vinden. Gooi het over een andere boeg. De rechterzijde, dat is prachtig, dat is bijbels, dat kan mij heel veel doen. Want Jezus zit en staat aan de rechterzijde als lam van God. Als Stefanus zijn dood ingaat, dan ziet hij de heerlijkheid Gods. En hij ziet Jezus aan de rechterkant staan. En daar heeft Jezus alle macht en kracht gekregen van de Vader. Om verder dat plan te volbrengen in ons. En als je dat ziet staan, daar gaan we van uitgaat. Daar moeten we zijn. Aan die rechterzijde. Waar hij mee bezig is met het leven. Dat is de kant van God. En daar mogen we onze netten uitwerpen. En wat ik wel mooi vind is dat de mannen dit gewoon doen. Ze zeggen niet ja maar, ja maar, ja maar. Wat ze kunnen doen, hè? Die netten zijn leeg, ze zijn kundig en het is niet gelukt. Ze weten nog niet eens dat het Jezus is. Zij doen de opdracht die hun gegeven wordt. En dat vind ik een kenmerk van een geroepene. Doen wat er van je gevraagd wordt. Ook als er wel eens misschien in je achterhoofd het ja maartje klinkt. Zij doen het trouw en doen wat de Heer hier zegt. En ze gooien het over een andere boeg. Ja, die is makkelijk dichtbij te halen. Ook deze week. Kan je deze week wel eens een keer over een andere boeg gooien? Samen met de Heer, hè? Het is geen methode. Geen methodetje die je kan toepassen. Samen met de Heer over een andere boeg denken over deze situatie. Over een andere boeg liefhebben. Over een andere boeg zien of beleven of iets gaan verwerken. Mag dat deze week bij je terugkomen? Want dan zegt hij, als je het over de rechterzijde gooit, dan zul je vinden. En wat vind je dan? Dan vind je mij. Mijn nabijheid. Mijn aanwezigheid. Leer ons zien, Heer, wanneer we het over een andere boeg kunnen gooien. Leer het ons ook doen en toepassen. Werk met uw geest rijkelijk en laten we elkaar daarin helpen met volharding en eensgezindheid in het gebed. En dan, wat gebeurt er? De netten zijn niet te trekken. Er zit een hoeveelheid vis in en dat vind ik prachtig. Jezus verschijnt hier in de overvloed. Ten derde male verschijnt hij met overvloed. Zoals hij zijn eerste wonder, overvloedige wijn gaf, verschijnt hij hier met een overvloed aan vis. En daar is Jezus nu ook mee bezig, met de overvloed. Want hij zegt het in Johannes 10, vers 10b. Ik ben gekomen. Ik ben ook nu gekomen, opdat jij, opdat ik, leven hebben en overvloed. Leven hebben en overvloed. Dat is waar ik mee bezig ben, zegt Jezus, voor jou. Voor de gemeente. Ik ben bezig met het leven en de overvloed. En ga niet jammeren van alles wat er niet is. Dat kan heel makkelijk. Ja, maar. Nee, hij is ermee bezig. Dat kan je geloof en je hoop en je zien opheffen. Optrekken boven alle aardse beslommeringen. Hij is voor mij bezig met de overvloed en met het leven. En Heer, als u daarmee bezig bent, maak me toegankelijk hoe ik daar ook bij kan komen. Bij hoe u dat bewerkt in mij. Met uw hoop, met uw liefde, met uw geloof. En wie herkent Jezus als eerste? Het is Johannes, hè? Johannes, één van de drie. Petrus, Johannes en Jacobus zijn de drie die heel vaak met Jezus mee mogen. Heel dichtbij met hem meemaken wat hij doet. En Johannes ziet het gebeuren. Volle netten. Er komt een wending. Van leegte komt er volheid. En in dat zien van de wending herkent hij Jezus. In het zien van wendingen, van leegte naar volheid, kan je herkennen dat Jezus in je innerlijk verschijnt, aan je verschijnt. En Johannes vind ik zo mooi. Hij had zelf kunnen gaan. Hij had zelf naar de Heer als eerste kunnen gaan. Maar hij dient. Gisteren stond er een tekst op het dagelijks woord. Hij dient met zijn genadegave, die ander, tot heerlijkheid Gods. Hij dient de Heer door Petrus dit te zeggen. Misschien ziet hij dat Petrus worstelt. Dat hij nog worstelt met zijn verloochening. Misschien heeft hij het gezien. En hij zegt het tegen Petrus. Het is de Heer. En wat ik zo mooi vind, is dat Petrus daar gelijk in meekomt. Het is een soort samenwerking, een soort samenopgaan. Hij herkent hem ook, Petrus. En hij gaat. Nou, ik denk dat Johannes verwacht had dat hij ging. Want die mannen kennen elkaar heel goed. En Petrus is een doener. Hij gaat. Hij trekt zijn bovenkleed uit, want hij staat in zijn hemd te vissen. En hij springt, hij gooit zich in de zee, staat er. Hij ziet zijn Heer. Daar moet hij heen. En die zee is daar. De zee soms van verdrukking, van tegenslag, van moeite, van beperking. Die kan er zijn, maar hij springt erin. Hij gaat er doorheen, want daar staat zijn Heer. Die zee maakt niet meer uit. Zijn Heer is daar. En Petrus is nog niet helemaal hersteld, zei ik al, van zijn verloochening. Het bezuint misschien nog wel in hem na. En dan komt hij aan land, en dan moet je voorstellen, dan kom je aan land en dan zie je een kolenvuur. Een kolenvuur met vis en brood. Misschien 1, 2, 3 weken geleden was er ook een kolenvuur. Daar waar Petrus het eigenlijk te heet onder zijn voeten werd. Hij had daarvoor gezegd, ik ga u niet verlaten. Ik ga u niet loslaten, ik ga met u mee. Daar tot 3 keer toe, bij dat kolenvuur, zegt hij, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. En de haan kraait. En Jezus kijkt Petrus daar in de ogen. En wat gebeurt daar? En Petrus komt nu aan land. En hij kijkt Jezus weer in de ogen. En wat gebeurt er dan? En Jezus zegt, breng mij wat vis. Breng mij wat uit dat net. Leuk, Petrus gaat dat gewoon doen met die mannen. Ze doen het ook samen, valt nog. Petrus blijft niet wachten tot die mannen dat vis brengen. Hij gaat naar die mannen toe en ze brengen samen wat vis. Petrus had ook kunnen zeggen, kijk eens op dat vuur ligt al een visje, waarom is dat nodig? Het is altijd van belang om iets mee te brengen. Iets mee te brengen in de maaltijd. Iets mee te brengen in de maaltijd die je zelf hebt met de Heer, die je in je huwelijk hebt met de Heer, die we als gemeente hebben, de maaltijd met de Heer. En ze zien een grote vangst, zei ik al. En hier wordt gezegd 153 stuks. En het net scheurt niet. Het net scheurt niet als de overvloed er is. Een overvloed van mogelijkheden. Het is er bij de Heer. Het gaat van hem uit. En ook al merk je het niet, zie je het niet in momenten. Dan mag je het proclameren. Zeggen, Heer, er is en er gaat overvloed van u uit. Leer mij zien. Open mijn ogen. Maak het open in mijn innerlijk daarvoor. En als vanzelf dacht ik bij de overvloedtekst aan een tekst in de psalmen. Er zijn uitkomsten tegen de dood. Al vaar ik ten hemel, u bent er. Al leg ik mij neer in het dodenrijk, ga dieper. U bent er. Dat is het diepste. U bent er. En bij u is zelfs in sommige momenten van dood is er overvloed. En wilt u dat openen? En dan? Dan nodigt Jezus ze aan tafel voor de maaltijd. En ik voel in het verhaal, als ze maaltijd hebben, dat het stil wordt. Er staat, zij durven niet te vragen of hij de Heer is. Zij weten het. Er is stilte. Er is denk ik verwondering. Er is misschien verering. De maaltijd verloopt in stilte. Zal Petrus zich de laatste maaltijd herinnerd hebben met Jezus, vlak voor het lijden? Want weet je wat Jezus daar zegt tegen Petrus? Zie. Zie. De Satan heeft u allen opgeëist. En dat zegt hij nog. Die werking gaat van Satan uit. En dat blijft hij doen totdat hij tot de diepste verslagen is. Daar stopt hij niet mee. Zie, de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als tarwe. Maar ik, zegt Jezus nu ook, hebben we vorige week ook gehoord, ik heb voor jou gebeden. Mag je dichtbij laten komen in momenten, Heer, u bidt voor mij. Dat brengt me in ontzag dat de Heer voor ons bidt en voor mij en voor een ieder persoonlijk, dat hij daarmee bezig is in de hemel. En ik heb voor u gebeden dat u geloof behouden blijft. Dat behouden blijft van binnen. En dan is Jezus niet Jezus als hij dan niet weer een opdracht geeft. En dan moet je niet raar van staan te kijken. Hij zegt, en als u tot inkeer gekomen bent, versterk dan je broeders Petrus. Dat heeft hij die laatste maaltijd tegen Petrus gezegd. En ik denk dat Petrus het zich herinnerd heeft. En Jezus reikt ze vis en brood aan. Leven en verlossing. En dan komt het slotakkoord van het verhaal. Het slotakkoord. Jezus gaat met Petrus in gesprek. En ik vind dat wonderlijk dat hij dat mag doen. Met al die andere jongens erbij. Mag Jezus Petrus bevragen? Het is een mooie eigenschap van Petrus dat hij dat toelaat. Want ik heb liever dat hij bij mij dat stil in dat hokje doet. Waar niet zoveel mensen het zien. Nee, hier mag het aan hem gebeuren. En hij zegt, Simon, zoon van Jona, heb jij mij lief? Tot drie keer toe. Simon, zoon van Jona, heb jij mij lief? Weer gebruikt Jezus een vraag als opmaat naar zijn volgende roeping. Want zijn volgende roeping komt hierna. De eerste roeping was dat hij met Jezus meeging, op weg. Jezus die het plan ging voltooien en dodenrijk inging en de mensen meenam en het heil opende. En nu gaat Jezus straks weg ten hemelvaart en zal er een kracht uit de hoge komen die Petrus zal bekrachtigen. En hier, op dit punt, krijgt hij een nieuwe roeping en laat hij zich roepen. Jezus redt niet over de verloochening. Jezus is niet bezig met het verleden. Jezus is bezig met de toekomst, met het heden voor jou en mijn leven. En in het bezig zijn voor de toekomst geloof ik dat hij heelt en herstelt het verleden waar het pijn heeft gedaan, waar verdriet zit of teleurstelling. Maar dat doet hij vanuit het bezig zijn met de toekomst. En hij start met Simon, zoon van Jona. Wonderlijk, hè? Zoon van Jona. Hij zegt niet Simon Petrus. Simon Petrus, dat is de naam die hij bij die eerste roeping ook krijgt op een gegeven moment. En de naam die Jezus geeft, het is zijn ambt en zijn bediening. De rots waarop mijn gemeente gebouwd wordt. Het is zijn roeping. Nee, het gaat niet om wat Simon hier doet in zijn ambt. Het gaat om wie hij is. Wordt hier heel klein aangegeven. Simon, zoon van Jona. Het gaat me om jouw hart. Het gaat me om wie je bent. Diep van binnen en niet om wat je doet. En wat me opvalt is dat Jezus niet zegt, Simon, zoon van Jona, hoe gaat het? Simon, zoon van Jona, heb je nog pijn van de verloochening? Simon, zoon van Jona, wil je me inzetten? Simon, heb je spijt? Dat vraagt Jezus allemaal niet. Hij vraagt, heb jij mij meer lief dan deze? Zijn eerste vraag, dan staat er dan deze achter. Heb jij mij meer lief dan deze? Raak ik je werkelijk? Beweeg ik jou? Doe ik jou werkelijk iets? Of is het alleen denken en praten over? Doe ik je werkelijk iets, laat ik je niet onverschillig. Heb je mij meer lief dan deze? Dat gaat diep. Dat gaat werkelijk diep. Dat vraagt Jezus ook aan jou en aan mij. De vraag is de opmaat van zijn nieuwe roeping. En waarom geeft hij niet gelijk de opdracht? Omdat je met een vraag binnenkomt in het hart van de mens. Jezus is geen psycholoog. Maar je weet het wel. Met een vraag kan je binnenkomen in het diepste, in het hart van de mens. En daar kan je mensen raken. Daar wil de Heer aanraken en bewegen. En daarna geeft hij de opdracht. Wat je mag doen. En mag je daarin meekomen. Heb jij mij meer lief dan deze? En heel vaak wordt gedacht, dat zijn die andere discipelen. Heb je mij meer lief dan deze? En ik heb gedacht, kan het ook anders zijn? Er ligt daar vis. Hij is net gaan vissen, toen het even uitbleef. En nu wijst Jezus naar die vissen die daar liggen. Simon Petrus, heb jij mij meer lief dan deze vissen? En dat kan hij nabij brengen in jouw hart. En dan kan hij zelf aanwijzen, iets van deze, wat van jou misschien nog van belang is, wat van Petrus van belang was in het vissen. En dan vraagt hij maar één keer, heb jij mij meer lief dan deze. En Petrus antwoordt niet, u ziet toch dat ik van u hou en u ziet toch wat ik al heb gedaan en wat ik voor u heb gedaan en ik ben u gevolgd en ik heb dit en ik heb dat. Nee, Petrus beseft in dit gesprek dat het niet gaat om wat hij doet, maar om wie hij is. Niet om wat hij heeft gedaan of zal doen, maar wie hij is. En daarin kan hij geroepen worden, Heer, u weet dat ik van u houd. Dat jij ze toch kunnen stoppen met vragen? Eén keer is toch wel genoeg? Nee, Jezus gaat drievoudig door. De drievoudige herhaling is een drievoudige rehabilitatie voor Petrus. Een drievoudige verloochening, een drievoudig ik heb u lief. Ik geloof dat de drievoud aan vragen, 3 is een heel mooi getal, dat dat steeds dieper komt als het ware in je. Op de eerste vraag van Jezus, als hij iets stelt, kan je nog heel makkelijk zeggen, ja Heer, doe het. En je loopt weg en je vergeet het. Of niet? Dat gaat toch nog heel makkelijk, of niet? Hebben jullie dat niet? Als je dan 's morgens begint, of je hebt het met haar over iets en je denkt, dat ga ik zo doen. En even later ben je het vergeten. Hier gaat het drievoudig naar binnen. En in die drievoud wordt Petrus geraakt. Hij wordt geraakt, hij krijgt contact in zijn innerlijk. En dat kan je niet maken, dat is wat Jezus bewerkt, het contact in je innerlijk. En ik hoop dat je dat kent, herkent, dat je contact in je innerlijk krijgt met je diepste zijn in wie je bent. Met je diepste ik. En ik zie dat Petrus contact krijgt omdat hij bedroefd wordt. Hij wordt niet boos, hij wordt niet cynisch, hij wordt bedroefd. Hij herinnert zich, 3 keer heb ik gezegd, ik ken u niet. En dat is niet wat ik wilde. Dat is niet wat ik wilde doen. 3 keer is het gebeurd. En het gaat niet meer om dat dit gebeurd is. Het gaat niet altijd om of het allemaal halleluja lukt. Het gaat om het hart en de intentie van jou en mij. Ons verlangen om Jezus te volgen en te doen wat hij van ons vraagt. En Petrus wordt hier diep van binnen door Jezus zelf geheeld. En dat vind ik zo mooi. Heling diep van binnen kan je niet maken. Dat kan alleen maar de Heer bewerken in je hart, in relatie met hem. En van Petrus blijft Petrus over. Niet zijn assertiviteit, niet zijn opspringen, niet zijn grote mond wat we wel eens horen. Nee, de werkelijke Petrus zien we hier. Die zegt, ik houd van u. Die liefde is niet schreeuwerig. Die liefde is niet trots. Die liefde is niet op zichzelf gericht. Die liefde is boven alles uit. Dit is mijn Heer. Dit is mijn keus. Van hem houd ik. Voor hem ga ik. Ook als het even niet lukt. Dat is de weg waarop ik wandel. En hier bij het kolenvuur wordt Petrus op zijn voeten gezet. En krijgt hij zijn tweede roeping. En die nieuwe roeping volgt ook weer in een drievoud van opdrachten. Jezus zegt als eerste, wijd mijn lammeren. Ten tweede, hoed mijn schapen. Ten derde, wijd mijn schapen. Ik hoor daarin, dien de ander met de genadegave die jij hebt gekregen. Niet tot eer van jezelf, maar tot verheerlijking van je God. Dien elkaar. Dien elkaar in de gemeente. In relaties, in huwelijken, in vriendschap, dien elkaar met de genadegave die God jou geeft. En als je denkt, wat is die gave? Dan raad ik je aan nog eens een gesprekje met de Heer te hebben. Want die gaven zijn er. En die ken je in je hart. Het zijn de dingen die bij je passen. Wijd mijn lammeren, het jongvee. Wijd ze, zoals Mozes over Mozes staat, hij leidt het volk naar Gods aanwezigheid. Wijd mijn lammeren, wijd ze naar mijn aanwezigheid. De kinderen of het jongen in jezelf, wijd het, draag het. En dat is niet een taak voor alleen oudsten. Vervolgens komt hoed mijn schapen. Hoeden is als een herder, zorgen voor. Zorg dragen voor elkaar. Niet alleen voor jezelf, nee voor elkaar. En het is niet, wat ik net zeg, alleen een taak voor mij, hier op het podium. Het is een taak voor ons als gemeenteleden om elkaar te hoeden, om elkaar te dragen, om elkaar te wijden naar die heerlijkheid, naar die grazige wijde, naar de ruimte en de rust en de overvloed die altijd bij Jezus zijn en waar hij ons zo graag wil hebben met elkaar. En als vanzelf zingt Psalm 28 dan, wijd hen en draagt hen in de eeuwigheid. Breng ons, Heer, naar het land van ruimte, naar het land van nieuwe dingen, naar het land waar we er mogen zijn en waar u uw plan verder in ons wilt doen. Zorg er voor elkaar, dat we elkaar meenemen. Ook als er eens een schaap afdwaalt, neem elkaar mee naar de rustige wateren, naar de grazige weiden. En dan is het niet allemaal koekenij. Dan is het niet allemaal makkelijk, maar dan merken we de aanwezigheid van u, Heer, hier in de gemeente, in ons leven. En in het weiden en het hoeden, troost je elkaar, vermaan je elkaar, bemoedig je elkaar, ben je eensgezind, zoals straks die 10 dagen in die kamer, in die bovenkamer, eensgezind bezig met de belofte van God. Met de belofte, ik zal het herstellen, ik ga komen, ik ga dieper verschijnen, dat ben ik aan het doen. Geloof je het nog? Hoop je het nog? Ga je mee? En vergeet niet één ding. Herder over elkaar als een echte herder. Zoals ik het doe, want ik ben de enige herder, zegt Jezus tegen ons. De herder van deze gemeente. En ik hoed jullie. Ik wijd jullie. En dan zegt Jezus in Openbaring. Want ik ben het lam dat nu in het midden van de troon staat. Ik ben het lam. Ik zal jullie wijden. Ik zal jullie leiden naar de levende waterbronnen. Naar de levende waterbronnen. En God, hij zal al je tranen afwissen. Dat is de belofte. Die klinkt. Amen. Voor mij blijft een verhaal. Een verhaal om zelf te beleven. In te wonen. In stil te zijn, de Heer te horen. Ik hou van de stilte, zeg ik altijd. En het is niet altijd makkelijk om die stilte op te zoeken of te beoefenen. Soms in het drukke leven van jongeren bestaan, in de ziekte of in de zorg. En daarom moet ik het toch vanmorgen weer doen, stil zijn. En dit verhaal dichtbij laten komen voor je hart. En de Heer zegt, ik wil aan jou verschijnen, in die stilte. En aan ons de keus, mag hij binnenkomen? Mag hij verschijnen? Hij gaat nooit over ons heen. Hij komt altijd naar ons toe. En daarom beleven we het verhaal opnieuw, maar nu heel dichtbij, voor jezelf. En hoe je wil zitten mag je zelf weten. Je kan je ogen open houden, je kan ze dicht doen. Doe wat je prettig vindt. En Jezus staat